En hartelijk welkom weer. U luistert naar het marathoninterview. We zijn een uur geleden begonnen en we gaan nog een 2 uur door. Het marathoninterview vanavond met historicus Piet de Rooij, professor in rusten in de moderne Nederlandse geschiedenis. Ik spreek u bij over wat er het eerste uur zoal voorbij kwam als u later bent ingeschakeld. Het professor in rusten zijn, daarover zei hij: ik kan het iedereen aanraden. Wat hij voorheen deed, lezen en schrijven, dat gaat door, maar nu zonder gestoord te worden door vergaderingen. De heren keken terug naar het afgelopen jaar, naar het land dat een paar jaar geleden door premier Balkenende in de war werd verklaard. Interviewer Jos Palm begint bij het CDA-congres. Wat zag de historicus daar gebeuren? De historische basis van het CDA zijn twee pijlers, de getuigenispartij en de bestuurderspartij. Die twee stromingen bleken niet meer verenigd te kunnen worden, dat zag de historicus. En de consensus die manmoedig werd gezocht, dat is wel degelijk Nederlands. In Nederland wordt degene die afwijkt niet op handen gedragen. Maar het probleem is niet opgelost, constateert de Rooij. Er moet nog een keuze komen bij dat CDA. Er volgt een klein college over de moeizame ontstaansgeschiedenis. De progressieve katholiek Piet Steenkamp kwam met de magistrale oplossing. We moeten het christendom zien als een continue uitdaging. Helaas zijn behaalde resultaten in het verleden niet meteen herhaalbaar, zei hij erbij. Dus nu moet er een ander konijn uit de hoed komen. En wat is er toch met de PvdA aan de hand? Nu op 16 zetels in de laatste peilingen. Ten diepste ligt het probleem hier. Het ging altijd om bestaanszekerheid, een verzorgingsstaat inrichten, wat van groot maatschappelijk belang is geweest. Maar daarmee committeer je je ook aan economische groei. En de sociaaldemocratie is iets te gedachteloos meegegaan met het Angelsaksische neoliberalisme, het geloof in de vrije markt. Te laat kwamen ze erachter dat een deel van de achterban was afgehaakt en toen was er geen antwoord meer. Maar volgens de Rooij is het begrip bestaanszekerheid nog steeds de basis voor de toekomst van de sociaaldemocratie. Want er zullen golven van bestaansonzekerheid over het land spoelen. Kijk bijvoorbeeld maar naar onze postbodes. Het zal tijd nemen voor de PvdA de kiezers te herwinnen die ze in die neoliberale jaren zijn kwijtgeraakt. En overtuig die mensen van je visie in plaats van de platte klantenjacht, zoals het nu gaat in de politieke cultuur. De Partij van de Arbeid zal het pas beter gaan doen als ze die cultuur naar hun hand kunnen zetten. Het gaat misschien niet om de ideologie, maar om hoe de partijen functioneren. Die gaat voor de verdwijnende middenpartijen van CDA en PvdA allebei op. Ze moeten de achterman betrekken bij het beleid en daar is niet zoveel ervaring mee. Het CDA-congres was wat dat betreft misschien een beginnetje. De bevolking verandert niet zoveel, zegt hij. Dat blijkt uit alle onderzoeken. Er zijn middengroepen die blijven en die blijven ook verdeeld over links en rechts. Dus paniek over de PVV voelt hij niet? Nee, zegt hij. Paniek is überhaupt geen goed idee. Je kan beter kijken naar het model van afvaardiging. Wat voor soort vertegenwoordigers willen we hebben? Daar hebben de PVV-stemmers iets over gezegd. Wij willen vertegenwoordigers die dichtbij staan. Nog 2 uur te gaan, Jos Palm in gesprek met Piet de Rooij, professor geschiedenis en rusten. En als u ons iets te zeggen of te vragen hebt, mail ons dan op het mailadres marathoninterview@vpro.nl. Gaat uw gang.
Zeg, Piet de Rooij, we hebben nu een uur zitten praten en het is dus ook gewoon in 5 minuten uit te leggen. Wat vind je ervan, van die samenvatting? Dit is de kern van de zaak, dacht ik.
Lijkt mij helder.
Zullen we een half uurtje koffie gaan drinken en dan straks weer verder gaan?
Nou, nee, misschien kunnen we gewoon een ander onderwerp aansnijden.
Ja, goed. Ander onderwerp. Laten we eens naar je familiegeschiedenis gaan. Want we zeiden zo straks in het begin dat bijna heel de vaderlandse geschiedenis in de familie de Rooij is verenigd. Zullen we eens beginnen met de gereformeerde grondtoon die je meekreeg van je grootouders, notabene. Je zei er straks al wat over in Brabant. En wij denken bij Brabant altijd aan iets anders.
Ja, dat is heel raar. Kijk, mijn vader is op een gegeven moment geëmigreerd naar Rotterdam. Maar hij kwam uit dus het Hollandse deel van Noord-Brabant. En ik kwam daar vaak omdat mijn ouders de gewoonte hadden om in augustus zeker 3 weken gezamenlijk op vakantie te gaan naar Duitsland. Ze wouden namelijk het land bezoeken waar ze in 40, 45 nogal last van hadden gehad.
Maar wacht even, Piet.
En ik logeerde dus echt vrijwel ieder jaar de hele maand augustus in Noord-Brabant. En dat was een, zoals gezegd, een protestantse enclave. En ik dacht dus dat, nou ja, dat in die tijd gewoon was, dat iedereen gewoon protestant was. En het heeft even geduurd voordat ik doorhad dat Brabant in meerderheid katholiek was. En pas na verloop van tijd wist ik dat achter een zekere boomgroep het echte Kaatsheuvel begon waar de katholieken woonden. En dat Brabant groter was dan het stukje waar ik...
Het was de Lange Straat.
Mijn familie, de Langstraat, ja.
Maar even voor op die familie verder gaan.
Ja.
Je zei iets wat mij meteen intrigeert over je ouders. We hebben het over 43, 44, 45, 46. Of de jaren na de oorlog, 46, et cetera.
Ja.
Gaan ze naar Duitsland? Was dat nou... Ja.
Nou, ze gingen niet in 3, 4, 5, 6...
Nee, natuurlijk, maar in 47, 48.
Nee, mijn vader was terechtgekomen... mijn vader was onderwijzer.
Okay.
En die is daardoor... denk ik, had hij een positie in die samenleving... waardoor hij gevraagd werd... want zo ging dat toen... gevraagd werd voor een verzetsgroep... die zich vooral bezighield met het doorsluizen van piloten... over de grote rivieren naar het zuiden, de pilotenlijn. Daardoor is hij betrokken geraakt bij dat verzet. En Amerikaanse piloten logeerden soms bij zijn ouders thuis. En ik heb ook nog jarenlang een horloge van de Amerikaanse piloten omgehad. Wat hij uit die periode heeft overgehouden. Alleen op een gegeven moment werd bekend dat de Duitsers hem zochten. En toen is hij dus gevlucht, als het ware. En dat doe je dan het beste door onder te duiken. Ofwel diep op het platteland, daar zat hij al. En hij ging dus naar de grote stad, omdat je daar je het beste kunt verbergen. Dus hij vertrok naar Rotterdam. Dus hij kwam in ongeveer het midden van de oorlog in Rotterdam terecht. En heeft toen nog wel allerlei dingen in dat verzet gedaan. Maar afijn, zo kwam hij in Rotterdam terecht.
Juist.
En heeft toen nog een tijdje gewerkt bij de politieke recherche. Het was toch al...
Dan hebben we het over na de oorlog voor de Duitsers.
Ja, bezig met de oorlog en de verwerking daarvan. En op een gegeven moment groeide het verlangen om te zien hoe Duitsland erbij lag. Wat het voor land eigenlijk was. Waar de ellende vandaan was gekomen. En ging toen dus op vakantie naar Duitsland om gewoon te kijken.
En dus een voormalig verzetsman gaat in Duitsland op vakantie om te ontdekken waar die ellende vandaan kwam. En met wat voor verhalen kwam hij dan thuis? Of kwam hij niet met verhalen thuis?
Nee, hij kwam niet met verhalen thuis.
Kwam niet vrolijk thuis?
Dat is het bekende verhaal van de jaren 50. Er werd over twee dingen niet gesproken eigenlijk. Over de oorlog en over seks.
Over oorlog niet en over seks. Maar kwam hij dan thuis van een heerlijke vakantie gehad in Schwarzwald?
Nee, eigenlijk kwam hij thuis met verrassend simpele toeristenverhalen... over dat het bij Monschau zo mooi was. En de laatste dag in Duitsland kochten ze altijd een suikerbrood... want dat hadden we niet in Nederland. En dat was het eigenlijk.
Ja. Laten we even weer teruggaan naar dat Brabant... waar je dan elke augustus op vakantie was. Je ontdekte langzaam maar zeker, zei je net... dat ergens achter een bos bij Kaatsheuvel... dat daar het andere Brabant begon.
Ja.
Wat heb je daar verder van meegekregen? Want je vertelde straks dat je één keer naar een katholieke dienst geweest was. Dacht je... De meeste katholieken die hebben altijd zoiets van... Die hebben inderdaad het gevoel dat ze er niet bij hoorden. Maar wat voor gevoel kreeg jij toen jij zag dat heel veel mensen katholiek waren? Wat dacht je dan? Als jongetje dan hebben we het over, of als jongeman?
Ja, ik dacht daar geloof ik niks over. Ik constateerde dus dat er een deel van de bevolking... een geheel andere cultuur had en geheel anders in elkaar zat dan wij. Het is natuurlijk ook een heel... Het is, laten we zeggen, ook niet zo persoonlijk. Het is een heel sterk wij-zij-gevoel wat je dan krijgt. Nederland is verdeeld in twee culturen. Eén is katholiek en de ander is protestant. Ik denk dat dat een beetje het idee is wat ik langzamerhand kreeg.
Ja, en
in de vroege jaren 50.
En was het protestant zijn bij jullie thuis, was dat iets? Jullie hadden een kerstboom,
dat
werd gebracht, et cetera.
Nee, dat werd al snel wat minder. Mijn ouders hebben gewoon de klassieke route ondernomen... die heel veel protestanten... al vanaf het eind van de 19e eeuw overigens maakte. Namelijk, ze beginnen betrekkelijk orthodox. Mijn ouders, denk ik, begonnen in de midden-orthodoxie. En verhuizen langzaam maar zeker door naar de vrijzinnig hervormde. En dan is het voor heel veel mensen een kleine stap om eigenlijk alleen nog maar met kerst naar de kerk te gaan en dan niet meer te gaan.
Ja, en nu is het zo dat
glijbaan.
Steeds verder af, hè? steeds verder af van de kerst, van niet van de kerstbom, maar van de kerk. Nu werden je ouders ook sociaaldemocraten. Ze waren zo'n zogenaamd doorbraakgezin. Ja. Leg eens uit hoe dat zat. Want daar heb jij jouw sociaaldemocratische hart van aan, neem ik aan.
Voor zover dat genetisch bepaald is. Ja. Nee, dat. Kijk, mijn vader die zat in allerlei jongerenverenigingen op protestants-christelijke grondslag. Daar werd vreselijk gediscussieerd over van alles en nog wat. En hij was diep onder het indruk geraakt van Karel Barth.
De theoloog, Zwitserse theoloog, met een enorme rij boeken.
Ja, en die heeft duidelijk gemaakt dat het christendom niet beperkt mag worden tot op zondag in de kerk zitten, maar dat dat betekent dat je een functie hebt als zout der aarde. Dus dat je moreel verantwoord moet opereren, dat je een taak hebt in de wereld. En enfin, nog een paar van dat soort dingen. En daar was hij diep van onder de indruk. En op die golf is hij meegegaan met de doorbraak naar de Partij van de Arbeid. Totdat de Partij van de Arbeid akkoord ging met de politionele acties. En toen is hij weer uitgestapt.
De politionele acties moet je even heel kort toelichten, hoor. Niet te lang, maar
De politionele acties, dat waren twee pittige militaire acties in de Indonesische archipel. Tegen een land dat zich net onafhankelijk had verklaard, maar welke onafhankelijkheid door Nederland niet erkend werd. Althans, dat heeft even geduurd en daar was toch al druk van de Verenigde Naties en Verenigde Staten voor nodig om dat te erkennen.
En was dat dapper? Want was hij ook actief PvdA-lid of was hij stemmer?
Nee, hij was stemmer. Hij was geen actief lid. Nee.
En waar is hij uiteindelijk dan terechtgekomen? Stemde hij dan misschien wel op GroenLinks
uiteindelijk? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat heeft voor een deel. Ik denk dat hij wel een tijd Partij van de Arbeid heeft gestemd. Kijk, voor een deel weet ik het allemaal niet. Omdat hij vrij vroeg overleden is. Dus hij overleed toen ik 18 was. En dat is zo'n periode dat je een tijdje niet met je vader praat. En net toen ik weer wou beginnen, toen was hij er niet meer. Dus een aantal dingen weet ik gewoon niet hoe zich dat ontwikkeld heeft bij hem.
Aha. Ja, ja, ja. Dus al die dingen die je op een gegeven moment wel met je vader praat, heeft Pieter Rooij moeten missen. Want dat is niet alleen politiek geweest.
Nee,
natuurlijk.
Kijk, wat ik. Wat dat betreft ben ik betrekkelijk snel in diepe gegooid. En wat ik van die vroege periode weet, weet ik dus alleen omdat ik zelf. Daar heb wat ik mezelf dan zo'n beetje herinner uit die periode. En later van mijn moeder gehoord.
En wat betekent een diepe gooi? Want jullie waren thuis met hoeveel er waren jullie eigenlijk?
We waren met z'n vieren thuis.
Vier kinderen?
Twee kinderen en twee volwassenen. Ja, dus met z'n vieren thuis. Ja. In het diepe gegooid, omdat de rolverdeling tussen mijn vader en mijn moeder vrij klassiek was. Wat impliceerde dat mijn vader alle kernbeslissingen nam en over het geld ging en over dat soort dingen. En mijn moeder dat allemaal. Nou, in ieder geval niet gewend was. Dus toen hij overleed, heb ik een deel van dat type verantwoordelijkheden over moeten nemen.
Jij werd een mannenhuis, zoals dat heet.
Ja, ja.
Op 18-jarige leeftijd.
Ja.
En is dat naar behoren gegaan? Ja, je zegt, gaat natuurlijk niet mee. Maar het is nogal wat, lijkt me toch ook wel weer eerlijk.
Ja, naar omstandigheden ging dat wel. Ja, weet je, dat is vaak zo in het leven. Dingen die moeten, die gaan gewoon. En dat.
Maar heeft dat een verkorte puberteit met zich mee? Ja, 18 jaar kun je natuurlijk over discussiëren.
Die puberteit heeft niet heel erg toegeslagen, nee.
Maar denk je dat het er verband mee heeft?
Ja, dat zou eens kunnen. Gewoon veel sneller dan een aantal leeftijdsgenoten gewoon verantwoordelijkheden hebben.
En dat betekent ook dat iets voor je maatschappelijke carrière of een weg?
Nee, want die maatschappelijke carrière was heel ingewikkeld. Mijn vader die. Dat is op zich ook weer raar. Kijk, mijn vader die komt uit een boerenfamilie. En die is geboren tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren er nogal wat artsen gemobiliseerd. Dus toen mijn grootmoeder moest bevallen. Het is een beetje gruwelijk. Toen mijn grootmoeder moest bevallen, was er eigenlijk geen arts in de buurt. En dan hadden ze één dronken invalarts. En aangezien het een tangverlossing was, ging dat niet goed. En is dus één oog van mijn vader nou ja, is hij kwijtgeraakt tijdens deze toestand. Dat betekende dat er werd vastgesteld dat mijn vader eigenlijk niet geschikt was voor het boerenbedrijf, omdat het risico op ongelukken daar groot is. Als je één keer verkeerd tegen een balk aanloopt, ben je andere ogen ook kwijt, dan zie je niks meer. Dus zei ze, ga jij maar leren.
Blessing in disguise, zeg maar.
En wat is leren? Leren is in het begin van de 20e eeuw, dat is voor mensen uit deze sociale lagen, dat is naar de kweekschool. Onderwijzers, dat is de gouden route van de emancipatie geweest. Dus mijn vader werd naar de kweekschool gestuurd. En is zo langzaam maar zeker nou, die kweekschool en dan jarenlang als kweekeling met akten een beetje tobben en hier en daar is een invalbaantje en nooit wat verdienen en laat trouwen, et cetera. En dan dus getrouwd en dan begin je kinderen te krijgen, doorstuderen voor je MO-actes.
Middelbaar
dus
onderwijs.
Ik heb hem eigenlijk mijn hele leven lang gekend als in de studeerkamer zwoegend aan tentamens.
En met kerstavond maakte hij een uitzondering.
En dan was hij met augustus weg, dan deed hij dus even niks. Ja. En met kerstmis maakte hij een uitzondering, dan zat hij wel eens gezellig aan tafel. Ja.
Zeg, Piet.
Dus dat is een beetje. Het effect daarvan is dat. Nou ja, ik heb dus niet zo vreselijk veel gepraat met mijn vader, omdat hij altijd zat te studeren. Ik bedoel, dat is geen klacht hoor. Het is gewoon. Ik heb daar helemaal geen last van gehad, geloof ik. Maar dat is dus in ieder geval een beetje buitennistig patroon misschien. En het heeft er ook toe geleid, omdat hij die lange route had gemaakt, dat hij mij niet kon uitleggen of heeft uitgelegd wat een universiteit is. Dus toen ik ging studeren, had ik vanuit huis of vanuit de familie had ik geen enkel rolmodel, of er was niemand bij wie je kon vragen hoe zit dat eigenlijk, of hoe moet dat nou. Dus ook wat dat betreft werd ik in de diepe gegooid. Op mijn 18e ging hij dood en ging ik naar de universiteit. En dat was het.
Maar ging je dan ook het huis uit?
Nee, ik ben toen een tijdje thuis, expres thuis blijven wonen, omdat het schok anders wel iets te groot zou zijn.
En je ging al gelijk geschiedenis en Nederlands studeren? Of?
Ja, ik ben gelijk geschiedenis en Nederlands gaan studeren. Ik wou, het is niet heel erg evolutionair, net als mijn vader, gewoon leraar worden.
Dat was
de bedoeling.
En
ja.
Op een bepaalde manier is dat
dus
ook
daarom
gelukt.
Ook die combinatie tussen geschiedenis en Nederlands. Want dat geeft dan betere kansen op de arbeidsmarkt. Weet je wel, dat type gedachten speelde nogal een rol.
Bestaanszekerheid.
Bestaanszekerheid. Ja, nee, want dat was net de periode dat de mammoetwet eraan dreigde te komen. Dus ik werd ook nogal geprest om eerst maar eens te gaan informeren of die mammoetwet niet een vreselijke kaalslag in het lerarenbestaan zou op gaan leveren. Dat wist niemand, dus iedereen zei dat het wel mee zou vallen. En dat is ook achteraf nogal meegevallen.
Goed. Heb jij ooit overwogen, zoals veel historici tegenwoordig hebben gedaan of doende zijn, je memoires op te schrijven?
Memoires?
Ja, herinneringen.
Nee, we maken veel te weinig mee.
Nou, dat zei Cosman ook van zichzelf. En ja. dat zei Wesseling ook van zichzelf. Maar toch liggen ze de kloeke boeken. Ja. En je hebt nu de tijd.
Nee, er zijn zoveel andere dingen om over te schrijven. Dus dat is allemaal. Het zit in ieder geval niet hoog op de prioriteitenlijst.
Ben je al door iemand anders als.
Maar ik moet zeggen,
gevraagd?
Ik vond dus wel. Dat is nu net gebundeld, maar die stonden in de New York Review of Books. De verhalen van Tony Judd, die een paar herinneringen over zijn eigen jeugd en opgroeien vertelt. Maar dat op een fantastische manier inbed in wat grotere en wat bredere en wat diepere beschouwingen over ontwikkelingen in de samenleving. Bijvoorbeeld de verandering van de buslijnen door Londen. En wat dat eigenlijk betekent. Dat vond ik echt fantastisch. En dat was een vorm van memoirs die ik wel aardig vind. Dus misschien dat ik dat ons een keer.
Dat we daar nog iets doen. Van kunnen verwachten, ja, Pieter Roy. Die, en dan wellicht die bestaanszekerheid meenemend. En dat
nee, memoirs, dat is toch meestal een veredelde vorm van ijdelheid. Daar wou ik me toch tegen beschermen.
Het zijn jouw woorden. Laten we van je familiegeschiedenis even gaan naar misschien wel je belangrijkste boek tot op heden. Ik ben me zo vrij dat zodanig te benoemen. Republiek van Rivaliteiten. Je kleine, maar toch ook behoorlijk dikke boek waarin je eigenlijk aan Nederland uitlegt wat de geschiedenis van Nederland is, hoe ons land in elkaar zit. Waardoor het komt dat we aan de ene kant zo consensus-minded zijn, maar aan de andere kant toch ook wel ruzie kunnen maken. Nu zeg je in dat boek je moet de Nederlandse natie in de eerste plaats zien als een republiek van rivaliteiten. Het is een soort arena. Leg dat eens uit.
Ja, leg je boek uit en uw tijd gaat nu in. Kijk, om te beginnen republiek. Dus dat verwijst naar... ik heb één keer een fantastisch mailtje gehad van de studenten... want het boek wordt hier en daar aan de universiteit gebruikt. En die vroeg mij per mail om de titel te verklaren. En
die krijg je nu nog een keer, ja.
En daar heb ik uitgelegd dat de republiek verwijst naar het idee... het oude klassieke idee uit de politieke theorie. Namelijk dat het gaat over een groep mensen die het heeft te beraadslagen over het eigen lot. Waar gaan we naartoe? En in dat opzicht bestaat Nederland zeg maar sinds de 80-jarige oorlog.
Ja,
dus... Dat is dus enigszins. Dat is dus niet contra de monarchie of iets dergelijks, maar dat is gewoon het ouderwetse idee van de res publica, zoals dat in het Latijn heet.
Dus Nederland was één grote vergadering.
Precies. En dat is één. En waarom rivaliteiten? Dat is omdat er altijd gedaan wordt. In ieder geval toen ik het schreef, langzamerhand verandert dat wel een beetje. Maar toen ik het schreef, was heel sterk in de mode om de Nederlandse samenleving als buitengewoon vredelievend af te schilderen. Dus dat waren de hoogtijdagen toen ik dat schreef van al dat bewonderde gepraat over het poldermodel. Waarin gedaan werd alsof Nederland sinds de Gouden Eeuw tevreden bijeen zat. Alsof de polder simpel bestuurd kon worden. En dat was dat hele idee wat Simon Sjama in omloop heeft gebracht. En wat hier door een aantal mensen wijdverbreid is. En ik heb toen vervolgens proberen uit te leggen dat een beetje een vals beeld was. Omdat het eigenlijk veel meer te beschouwen valt als een voortdurend schurend debat tussen zeer verschillende groepen. Helemaal niet zo vredelievend. Natuurlijk niet heel erg veel burgeroorlog, maar toch wel voortdurend gezeur en geklaag en gewring en geschuur en geschaaf. En dus in dat opzicht een aaneenschakeling van een soort rivaliteit, waarbij bovendien eigenlijk tot in de 20e eeuw ervan is uitgegaan dat de protestanten de dominante groep was. En misschien nog wel het meest interessant, dat is ook heel erg lang door de katholieken erkend.
Ja, het was ook wat jij dacht.
En op basis daarvan is de zaak eigenlijk een tijd lang blijven draaien. En dat is pas echt in de loop van de 20e eeuw verdwenen.
Maar hoor ik je nu zeggen dat we eigenlijk gedurende de hele 19e eew een natie of een land zijn geweest. Nou ja, laten we maar zeggen, een natie. Zijn geweest die. Waar iedereen eigenlijk aanvaarde dat de protestanten de leiding hadden. En dat dat zo hoorde.
Ja.
Maar van waar dan die rivaliteit en waar vond dan dat gevecht plaats? Leg ons
omdat,
uit
omdat
waar
vervolgens,
dat dan begon.
Omdat vervolgens daarmee nog niet... Kijk, dominantie wil nog niet zeggen dat daarmee de zaak beslecht is en dat er niet meer gevochten zal worden. Of zoiets. Of rivaliteiten een rol spelen. Nee. Om te beginnen is dan onduidelijk in welke mate de dominantie van het protestantisme... In welke mate dat vorm moet krijgen in de politiek bijvoorbeeld. Betekent dit dat we terug moeten gaan naar de scheiding van kerk en staat... zoals die aan het eind van de 18e eeuw zich voltrokken heeft... of althans als het uitgevaardigd is? Of moeten we de scheiding van kerk en staat handhaven? En als we hem handhaven... Welke mate van ruimte moeten we dan geven aan de kerk... of aan het protestantisme of aan het geloof als zodanig?
Maar begrijp je dat dit...
Dus kortom, binnen het protestantisme... laat ik het zo dan zeggen, binnen het protestantisme... vindt dan vervolgens nog een heel ingewikkeld debat plaats... over de verhouding tussen politiek en kerk. En daarin zit de opkomst van Abraham Kuyper... en de emancipatie van de kleine luiden. En vervolgens... zie je langzaam maar zeker dat die katholieken zich beginnen te organiseren. Een tijd lang in de schaduw van die protestantse dominantie... maar vanaf 1918 gewoon getalsmatig de meerderheid krijgen. Zich dan nog enigszins voegen naar het idee dat er een protestantse dominantie is. We noemen dat in de 20e eeuw Wilhelmina. En Pas heel geleidelijk aan begint men dan het gevecht aan te gaan. Maar dan hebben we pas over de jaren 50 dat
van?
Rooms echt, van maar, de 20e eeuw, dat Rooms echt tegen rood tekeer durft te gaan.
Tegen rood, maar ook ja. tegen. Maar.
En want dat fietsen dan ook nog doorheen.
Ja, nee, want nu we hebben nu. Je begrijpt dat we een hele grote stappen door die 19e eeuw heen zijn gegaan nu.
Ja, maar je vroeg goed, ook nee, de samenvatting van het boek in.
Dat is uitstekend. Maar we gaan nu even. We gaan een paar stappen terugmaken okay. en gaan dan stap voor stap weer naar ja. dat moment. Waar in de jaren 50 van de 20e eeuw. Als de katholieken ook tegen rood tekeer durven te gaan okay. uiteindelijk. Want je zegt. Ik vat het me even voor het gemak samen. Hmm. Nederland voelde zichzelf als een protestantse natie. En het was een hele
Nederland, er was gewoon een protestantse dominant.
Juist.
Iedereen die het toe deed, was protestant.
Goed. En dat betekent dus ook dat de protestanten... dat was ook in zekere zin de vlees geworden redelijkheid. Of niet?
Wat bedoel je met redelijkheid dan?
Ik zal het even toelichten aan de hand van een citaat... Ja. Wat bij Cosman is te vinden, maar ook in jouw boek... Republiek van Rivaliteiten. En dat is een citaat wat ik graag citeer... namelijk van J.H. van der Palm. Een hogere ambtenaar en burger... die in 1822 een lofzang op de middelmatigheid schrijft. En hij schrijft dan... We moeten de middelmatigen dankbaar zijn... want deze klasse is de bewaarste van de goede zeden... en van het onbevangen en onbedorven oordeel... Want wat zou er van een samenleving terechtkomen... die uitsluitend bestaat uit genieën en grote geesten? Het zou een janboel worden. Een slagveld van tegen elkaar strijdende ambitieuze heren. En dan schrijft Piet de Rooij op bladzijde zo en zoveel... van Republiek de Rivaliteiten. Hier werd de toon aangeslagen die de gehele 19e eeuw zo doorklinken. Opwinding heeft wel iets moois, maar kan ook tot veel ellende leiden.
Ja.
Nou... Waar blijft dan ondertussen die rivaliteit en die arena, vraag ik me af. Maar is dit is de grondtoon en is die ook verbonden met het protestantisme?
Nee, maar kijk, het is wel aardig dat je dit citaat naar voren haalt. Dit citaat van Van der Palm is eigenlijk de late echo van dat typisch Nederlandse verlichtingsdenken. Waarin de verlichting vooral tot stand zou komen... dus dat iedereen rationeel en redelijk zich zou gedragen in die samenleving... en dat die samenleving daardoor... als geheel meer beschaving en welvaart zou bereiken. En dus kortom, het betekent dat we allemaal niet mee moesten doen... aan die internationale malligheid uit het buitenland. Maar
revoluties en dergelijke.
Revoluties en opgewonden verhalen over dit en dat. Dus die Van der Palm, dat is een beetje een echo van... een late echo van het laat 18e-eeuwse denken over verlichting... in de typisch Nederlandse variant waarin de verlichting... heel erg sterk verbonden is met een gematigd christendom. In de Nederlandse verlichting is de gedachte... dat je atheïst zou kunnen zijn, niet aanwezig. Wordt verworpen. Men kan zich geen samenleving voorstellen die bestaat uit atheïsten. Of waarin een omvangrijke groep atheïsten zou bestaan. Waar het om gaat is dat je een redelijk christendom overeind houdt... waarbij dat christendom echt alleen maar goeds brengt... maar één nadeel heeft, namelijk dat met name de theologen onderling ruzie maken. En het vervelende daarvan is dat dat zo in staat blijkt om de bevolking te verdelen. Dus je ziet dat men met de ene hand de elite, de regenten in Nederland... de dominante klasse, voortdurend bezig is godsdienstzin te bevorderen... Maar... en tegelijkertijd... theologen onder de duim houden, maar, want daar schuilt het gevaar.
Maar het gaat dan om een speciaal soort godsdienstzin?
Nee, ja, als men maar godsdienstig is, als men maar het Onze Vader bidt... als men maar op zondag naar de kerk gaat, maakt niet uit welke. Koning Willem I heeft zelfs nog geprobeerd... om alle gelovigen in één kerkorganisatie bijeen te brengen.
Want er waren commissies of departementen van openbare erediensten in de 19e eeuw.
Ja, die hebben dus ook gewoon die kerken betaald en die dominees betaald, hun pensioenen betaald.
Maar,
want godsdienst is een groot goed en biedt het mens om veel vermaak. Zou
en veel orde en tucht.
De familie Pieters er nog dichten. Nee, dus kortom, kijk, dat is Van der Palm. En dat is dus in ieder geval een stevig streven... naar een verhoging van de godsdienstzin in de bevolking... maar het onder controle houden van theologen. Daar
Want die theologen, waarom zijn die theologen eigenlijk zo gevaarlijk?
Ja, dat is de Führer Theologicus. Omdat die theologen als echte ideologen op iedere slag zouden beginnen te leggen en dan ruzie beginnen te maken. En dan omdat het verbonden is met het heil. Het echte heil. Namelijk het hiernamaals en et cetera. Krijgt dat meteen een emotionele dynamiek die niet meer te stoppen valt.
Die theologen...
En dan zitten we binnen de kortste keren terug in de godsdienstoorlogen.
En radicaliteit.
Dat moeten we dus allemaal niet hebben.
Dus we moeten een braaf christendom.
Dus wat je ziet is, daarom is die staat ook zo vreselijk opgetreden tegen de afscheiding van 1834.
Ja, de afscheiding van 1834, voor de helderheid, dat zijn protestanten.
Dat zijn protestanten die het oude geloof in de oude berijming op hele noten serieus namen.
Maar is het nou niet zo dat die overheid op dat moment iets wil waarvan we nu zeggen, waarvan jij nu misschien zegt, dat is eigenlijk wel heel gevaarlijk. Die willen een soort kant-en-klare eenheidsburger kweken. Die een hoog zedelijk christelijke burger, een soort juffrouw Laps uit Woudertje Pietersen. En dat zit. Is dat wel verstandig geweest?
Ik ben geen zoogdier, ik ben gereformeerd, zei juffrouw Laps. Ja. Dat is, gevaarlijk, dat is meteen zo moreel. Kijk, wat het punt is dat dat dus een soort een beetje een samenleving tot stand brengt die onder betrekkelijk strakke regie staat van een kleine, dominante groep. Onder aanvoering van de koning, als het even mee zit. Waarbinnen niet veel ruimte ontstaat voor andere meningen of afwijkende meningen of wat ook. Dus in dat opzicht is het feit dat een aantal groepen binnen het protestantisme beginnen op te staan en zich te verzetten tegen dat type sociale controle, tegen dat type dominantie, is eigenlijk van groot belang geweest voor de ontwikkeling van de democratie in Nederland.
Want dan wordt er hardop gezegd, we mogen leren leven met verschil.
Dan wordt er hardop gezegd, er is meer dan de politiek. Ons heil gaat ons boven gehoorzaamheid aan de koning. En u verzint er maar een vorm voor.
Maar als je nou naar die even verder gaat, blijf ik hangen in die 19e eeuw. Je schrijft ergens ook, of je zegt in een interview in Vrij Nederland, geloof ik, dat Nederland lijkt mooi af. En je zegt nu, er waren orthodoxe protestanten die het niet pikten. Die oplegging van die eenheidsburger, die brave eenheidsburger, die christelijke burger. Mm. In dat interview in Vrij Nederland zeg je ook, toen kwamen de katholieken uit hun hok en ze kwamen het theekransje bederven.
Mm-hmm.
Ja, leg dat eens uit.
Protestanten waren buitengewoon tevreden over de zeer rustige houding van de katholieken. Over het aanvaarden van de protestantse dominantie. Dat zal veranderen als op grond van allerlei internationale ontwikkelingen besloten wordt tot het invoeren van het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland. Dus in 1853 heeft de katholieke kerk het recht en doet dat ook, maakt er ook gebruik van om een eigen organisatie hier opnieuw in te richten, inclusief bisschoppen, aartsbisdommen, et cetera. En daar ontstaat een verschrikkelijke weerstand tegen in de protestantse kring. En dan zie je dus ook allerlei fel antipapistische bladen verschijnen, waarin wordt uitgelegd dat het vroeger zo ontzettend aardig was, waarin protestanten en katholieken als leeuw en lam naast elkaar leefden, maar dat nu die katholieken buitengewoon brutaal worden en hun paapse gezicht middels protserige kerken midden in protestantse landen gaan vestigen. En dat dat een buitengewoon slecht idee is, want die katholieken zijn natuurlijk enorm dom omdat ze de verlichting niet hebben meegemaakt. En bovendien zijn ze achterlijk, en dat kan je zien aan de achterblijvende, terugblijvende economie, bijvoorbeeld in typisch katholieke landen als Italië en Ierland. Dus het was in alle opzichten een heel erg slecht idee dat die katholieken zich op die manier gingen manifesteren. Ja. En dat heeft geleid tot de gedachte dat sommige... Het heeft in ieder geval... laat ik het zo zeggen. Het heeft in ieder geval ertoe geleid dat de katholieken zich wat dat betreft hechter aan een hebben gesloten dan ooit tevoren. En daar ligt het begin van katholieke zuilvorming. Omdat ze doorhadden dat ze in een enigszins in een potentieel vijandige omgeving woonden. Iedere keer als ze iets deden wat die protestanten niet leuk zou zijn, kwam er weer gezeur en gelazer van. Dus dat heeft een enorme samenballende, samendrukkende stemming opgaan.
Maar hoe ver ging dan die antipaapsheid? Als je de altijd gevaarlijke vergelijking maakt, maar ik doe het toch maar eventjes. Katholieken destijds de Marokkanen van Nederland?
Nee, dat gaat allemaal veel te ver.
Maar hoe was het dan wel? Waarom gaat het zo ver eigenlijk?
Er waren een paar antipapistische bladen. Er waren ze nu dan... met name bij de CDU wat antipapistische geluiden. Maar het is nooit tot echt hele erg grote problemen gekomen. Waar je het vooral in ziet is bijvoorbeeld het aantal benoemingen. Dus er zijn nooit naar rato van de bevolkingsaandeel katholieke ministers geweest in de 19e eeuw. Het aantal notarissen, het aantal burgemeesters... daar zijn de katholieken zwaar onderbedeeld in de 19e eeuw. En op die manier werden ze dus... Nou, laat ik daarvan één voorbeeld geven. Er werd altijd voor gezorgd dat met name de minister van Binnenlandse Zaken... niet katholiek was, want dat ministerie ging over de benoemingen.
Ja, goed. Maar als je dat nou zo schetst... We begonnen met rivaliteit, we begonnen met een arena, dat Nederland. Hè? Dus ja. Omdat die deken van consensus die altijd over die geschiedenis gelegd wordt... dat iedereen het met elkaar eens was van tevoren al sinds de Gouden Eeuw... dat allemaal onzin blijkt. Hoe is Nederland dan samen te vatten? Jij zegt in je boek, als waarde schrijf je eigenlijk... je werd Nederlander door deel te nemen aan het debat over Nederland. Was het zo eenvoudig?
Nou ja, kijk, die 19e eeuw is dus in ieder geval veel ingewikkelder geweest... omdat dan normaal gesproken beschreven werd. Omdat er als het ware gestreden werd over die dominantie. Zowel de vorm waarop die dominantie tot uitdrukking werd gebracht. Daar was men in protestantse kringen niet geheel over eens. Dat is het debat met Kuiper, zal ik maar zeggen. Maar bovendien werd die dominantie wel natuurlijk toch voor een deel ondergraven... door het grote getal katholieken in de samenleving. Ik bedoel, iedereen wist dat 40% van het volk een katholiek was. Ja, op een gegeven moment geeft dat toch een probleem. Plus dat daar nog eens bij kwam dat de liberalen een tijd lang gedacht hebben... dat hun zegenrijke bewind alleen maar meer liberalen zou opleveren... of dat Nederland steeds liberaler zou worden. Dat bleek niet het geval te zijn. En er kwamen steeds meer mensen bij die vertelden dat ze socialistisch waren.
Ja, die kreeg je ook nog.
Die kwamen er ook nog eens bij. Dus dat koor van mensen die van alles en nog wat vonden... en in ieder geval niet met de anderen eens waren, werd steeds groter. En je kunt zeggen dat eigenlijk pas in het begin van de 20e eeuw... men eigenlijk geconstateerd heeft... dat Nederland niet een homogene samenleving was... maar dat daar verschillende bevolkingsgroepen in waren. Men heeft als het ware geaccepteerd... dat er verschillende grote groepen in die bevolking waren... die niet onder één noemer, of moeilijk onder één noemer te brengen viel... in ieder geval niet tot homogeniteit te dwingen viel. En al die groepen, dus de socialistische arbeiders... de katholieken, de protestanten, voor een deel ook die liberalen... al die groepen waren eigenlijk te klein om nog onverkort dominant te kunnen worden... maar te groot om onderdrukt te worden... Dus dan krijg je als het ware de afspraak... en dat is de betekenis van de pacificatie... die in de extreme situatie van de Eerste Wereldoorlog tot stand is gekomen. Dan krijg je dus de situatie dat men afspreekt... Oké, Nederland wordt niet een homogene samenleving... maar Nederland vindt zijn eenheid in de delen. Nederland vindt zijn eenheid in verscheidenheid. Ja. Dat is de kern van het Nederlanderschap. Wij zijn verdeeld.
We zijn veel. Even voor de goede orde... Je noemt snel even de emancipatie in 1917, de uitruil van het onderwijs.
Pacificatie.
Pacificatie. Ja. Dat de christelijke partijen die krijgen dan vrijheid van onderwijs... en dat wordt door de staat betaald. Omgekeerd geven zij, stemmen ze in het algemeen kiesrecht.
Ja.
Even heel kort door de bocht, verder gaan we daar nu niet op in. Wat ik interessant vind, is dat je eigenlijk een samenleving beschrijft... die om kan gaan met verschil, die een manier heeft gevonden...
Ja.
Eigenlijk is het aan de ene kant een kruiwagen vol krijsende kikkers... want zo heb je het ook beschreven, een arena, een rivaliteit. Er gebeuren toch geen ernstige ongelukken. Hoe kan dat? En wat kunnen we daar iets van... En vervolgens kunnen... Laten we eerst maar even de vraag stellen. Nee, we doen eerst dit. Hoe kan dat? Wat zijn de kwaliteiten
van die de kern, kijk, de kern daarvan zit in wat ik net kort aanduidde. Grote realiteitsbesef dat geen van deze groepen groot genoeg is om zelfs maar te kunnen hopen ooit de macht echt over te nemen. Ik wijs hier op de zeer teleurstellende verkiezingsresultaten van de SJP in 1918 met name. Maar tegelijkertijd zijn al die groepen zo groot op zich, dat ze niet miskend kunnen worden, dat je ze niet kunt onderdrukken. Dus er moet een evenwicht gevonden worden om überhaupt het land bij elkaar te houden. En dan speelt een grote rol dat men het onderling heel erg met elkaar oneens kan zijn, dat men kan barsten van de rivaliteiten, maar tegelijkertijd beseft in een klein land te wonen wat bedreigd wordt door een zeer grote boze buitenwereld. Denk in dit verband met name aan het proces. Nou ja, we beginnen de 19e eeuw natuurlijk, of eind van de 18e, begin 19e eeuw, beginnen we al met de Franse expansie. Napoleon is hier langs geweest, zal ik maar zeggen. In de loop van de 19e eeuw krijgen we het probleem dat Nederland wel eens meegezogen kan worden in het proces van Duitse eenwording. En in de periode waarin de afspraak komt van oké, Nederland is een land van eenheid en verscheidenheid, dan zitten we in de Eerste Wereldoorlog. En we zijn echt neutraal gebleven, zoals altijd tevreden wordt vastgesteld, maar dat was maar op het nippertje. Die oorlog had niet heel erg veel langer moeten duren, of Nederland was gewoon meegezogen in die oorlog.
Dan waren we die Eerste Wereldoorlog ingerommeld.
Ja, waren we de Eerste Wereldoorlog. Nou, niet ingerommeld, waren we gewoon door Duitsland bezet.
Juist. Ja, maar dan was het eerder gebeurd, wou je zeggen. Ja. Maar Pieter Rooij, we zijn nu een minuut of 40 in het tweede uur van ons marathoninterview aan het praten. We hebben het over het geheim van die Nederlandse samenleving van die 19e eeuw. Een arena, maar tegelijkertijd ook een samenleving die manier heeft gevonden om het verschil om te gaan.
Maar dat zijn dus, want je vroeg naar het geheim, dat zijn dus de interne omstandigheden. Men erkent te groot en te klein te zijn, die balans die ik net aangaf. En dat geheel staat dus onder druk van dat Nederland een klein land is en dat de elite dat altijd beseft heeft.
En die balans, want je zegt die balans is er op dat moment en het besef is er. Is die op dit moment voldoende aanwezig? Nee. Even een stapje naar nu maken. Wat ontbreekt er en bij wie ontbreekt het?
Ik ben buitengewoon teleurgesteld. Teleurgesteld misschien niet het woord, maar ik ben diep onder de indruk van het feit dat Nederland op dit moment zijn rug naar de wereld lijkt te hebben toegekeerd. En dus absoluut zich niet realiseert welke posities ze innemen in Europa en in de wereld.
En wat heeft dat voor gevolgen voor de binnenlandse balans en vrede en besef dat we met verschil moeten omgaan?
Sinds de ontzuiling hebben we überhaupt het vermogen zien aangetast worden om met grote onderlinge verschillen om te gaan. Dus ook hier twee processen tegelijkertijd. In de eerste plaats, je ziet een toegenomen individualisering. En de ontzuiling leidt tot individualisering. Of geeft ruimte aan individualisering. En het paradoxale gevolg daarvan is dat men minder met verschillen om kan gaan. Want iedereen is de moeite waard en iedereen dit en dat. En daardoor is een zekere mate van schikken en plooien mensen ruimte laten merkwaardigerwijs kleiner geworden. Eerder kleiner geworden dan toegenomen. En dus dat is de ene kant van de medaille. En de andere kant is dat we na enige opwindingen, geloof ik, over de kruisraketten ons daarna niet heel erg veel meer van de wereld hebben aangetrokken. En de wereld matig kennen. Over het algemeen vooral vinden dat mensen in het buitenland de zaken erg onhandig regelen. En kortom, niet zoals in Nederland.
Dat is kennelijk wel een constante dus.
Maar ja, goed. Ja, dat is iets wat met, nou ja, een constante, in ieder geval iets wat met grote regelmaat terugkomt. En kijk, wat mij betreft was het symbolisch hoogtepunt. Dat hele referendum rond Europa natuurlijk. Ik vond het echt een
symbolisch dieptepunt dus.
Ja, dat vond ik dus echt verschrikkelijk, omdat niet eens zozeer vanwege de uitslag, hoewel ik die ook stom vond, maar vanwege de manier waarop de regering dit proces dacht te moeten begeleiden. Namelijk, niet. En B, herinner ik me nog dat de toen verantwoordelijke bewindspersoon, meneer Nicolai, met een Hema-taart aankwam met de tekst Europa best wel belangrijk. En ik dacht, ja, je kunt moeilijk op een effectievere manier laten zien dat de zaak niet belangrijk is dan op deze manier. Dus dat zegt iets over het niveau waarop de discussie over de relatie, de onvermijdelijke relatie tussen Nederland en de rest van de wereld zich bevindt.
Ja. Als je nou dat schikken en plooien, wat je net noemde als kwaliteit van die samenleving van de 19e eeuw, in je oratie, je afscheidsreden, zeg je dat we dat vermogen om met afwijkende godsdiensten om te gaan eigenlijk zijn verloren.
Ja.
Kun je ook uitleggen hoe dat komt? Want
nou ja, we begonnen dit gesprek met dat verhaal over dat ik in een katholieke kerk kwam en daar de kerstal zag en dat allemaal buitengewoon vreemd vond. Dat verhinderde niet. En dat vond ik ook. En dat bevorderde dus ook een enorm sterk wij-zij-gevoel. Van wij protestanten en zij zijn katholiek. En dat gaat om totaal verschillende werelden. Ik heb bovendien uitgelegd dat het gaat over het merkwaardige verschijnsel dat je jezelf dan niet als individu voorop stelt, maar dat je jezelf begint te zien als onderdeel van een groep.
Dat begreep pas dat je protestant was begreep, toen je in de katholieke kerk kwam.
Ik begreep dat ik behoorde tot het protestantisme. Zoals ik begreep dat dat vriendje van een paar huizen verderop behoorde tot katholiek Nederland, wat echt een heel ander land was. Die een zus had die in een klooster zat. Wat ik absoluut niet had en nooit zou hebben. En tegelijkertijd, op evenveel niveau, betekende dat eigenlijk helemaal niks. Want ik ging gewoon door met spelen met een katholieke vriendje. Nog sterker, ik speelde met hem pausje. Was hij altijd pausje en ik misdienaar, maar dat kon dus wel. Dus dat betekende dat je aan de ene kant diep doordrongen raakt van het enorme verschil wat ons uit elkaar hield, terwijl tegelijkertijd op individueel niveau dat niet verhinderde dat wij samen buitengewoon gezellig konden spelen. En dat is een klein voorbeeld van iets wat zich op groter niveau, denk ik, voordeed. Men was in Nederland diep doordrongen van de grote verschillen in de samenleving. Men was er zelfs van overtuigd dat men elkaar niet meer zou overtuigen, dat dit altijd zo zou blijven. En dat op basis daarvan werd besloten dit te accepteren en vervolgens zaken te doen, voor zover dat mogelijk was. Dus dat wil zeggen, die samenleving had een ontzettend groot vermogen om te gaan met verschillen. Dat niet te laten ontaarden, maar dat te aanvaarden en vervolgens pragmatisch een aantal kwesties te regelen.
Maar je zou kunnen zeggen,
en dat vermogen is, zie ik niet meer.
Laten we even het nog wat versimpelen. Je zou iets, althans een poging doen in die zin. Je zou kunnen zeggen, Pieter Rooij, waarom is het nou eigenlijk een probleem? We hebben namelijk bijna geen kerk meer van betekenis. Dus dat we met godsdienstelijke verschillen niet om kunnen gaan is helemaal geen probleem, want er bestaat bijna geen godsdienst meer in Nederland. Althans, er bestaat misschien wel godsdienst, maar die is dan, dat is een privézaak geworden.
Nee, maar dat is,
dus
nee,
dat wat is allemaal, precies het ernstige?
Het is allemaal veel te simpel. Kijk, je zit hier op de grens van het verhaal dat er vanaf de jaren 60 een enorme secularisatie heeft plaatsgevonden en dat niemand meer gelovig zou zijn, wat niet waar is. Een aantal traditionele kerken sommigen doen daar trouwens ook zelf hartstochtelijk hun best voor, hebben het vertrouwen verloren. Maar dat wil nog helemaal niet zeggen dat mensen minder gelovig zijn geworden, integendeel. Ze vinden alleen op allerlei verschillende manieren iets wat ze nu spiritualiteit noemen of et cetera. Dus dat is één. Maar een algemener punt is dat door die grote verschillen, dat waren niet alleen kerkelijke verschillen, dat waren culturele verschillen. Die bovendien ook nog eens hun spiegelbeeld vonden in politieke verdeeldheid. Dus dat waren diepgaande verschillen die op allerlei niveaus de samenleving doorsneden. En dat is met de jaren 60 is dat weggevallen. Dus het omgaan met verschillen is aanzienlijk moeilijker geworden.
En een onderdeel, als ik jou goed begrijp, want we noemden het in inleiding bij het eerste uur ook al, dat jij een historicus bent die het begrip zelfbeperking als een maatschappelijke kwaliteit
beschouwd. Mm-hmm. Ik hoop dat we dat goed gezegd hebben. Was die zelfbeperking nou vast onderdeel van van dat verschijnsel wat jij nu schetst, namelijk het kunnen omgaan met verschillen?
Nou ja, kijk, zelf.
En wat was die zelfbeperking precies?
Ja, die zelfbeperking, dat klinkt natuurlijk nobel. Het zit zoals altijd alles weer iets ingewikkelder. Kijk, voor een groot deel is de omgangsvorm, de omgangscultuur in Nederland bepaald door de christelijke normen en christelijke eisen. De omgangscultuur is in sterke mate bepaald door de gedachte dat de grootste politieke groepen, en dat zijn natuurlijk confessionele politieke partijen, dat die geen aanstoot gegeven mocht worden.
Goed, dus dat is meer dan de regel wat u niet wilt dat u geschiet. Doe dat ook een ander niet. Het gaat hier kennelijk ook om iets anders.
Nou, die regel gold ook. Maar, het was, maar er zat ook bijvoorbeeld kwalijke godslastering was verboden. Maar ook allerlei andere dingen. Zwemmen in ongepaste kledij was verboden. En enfin, over een hele reeks van zaken die het dagelijks leven betroffen, werd de norm natuurlijk gebaseerd op wat christelijke partijen wenselijk vonden, of vooral ook niet wenselijk vonden. Dus, en daar had je me aan te houden, want dat was de wet. Dus die zelfbeperking is voor een deel wel zelf gekozen, van we moeten de zaak niet op de spits drijven, want dan loopt het hier uit de hand. En voor een deel is het ook afgedwongen door de dominante christelijke meerderheid, zeker op stedelijk gebied.
Maar dit is de grote lijn, hè? Hoe het maatschappelijk de zelfbeperking, zeg maar, door de overheid en door de politieke cultuur wordt georganiseerd.
Ja.
Nu proef ik, maar je moet me maar corrigeren als ik me vergis, dat die zelfbeperking ook iets was wat je als kind meekreeg. Namelijk dat het dus niet alleen groot op afstand is, maar ook dichtbij in die jaren. Bijvoorbeeld in de jaren dat jij opgroeide. Hoe ging dat dan bij jullie thuis? Hoeveel zelfbeperking kreeg jij mee als maatschappelijk goed?
Ik heb er nooit in dat soort termen over gedacht.
Nou, laten we
kijk
het
maar
eens
om
proberen.
Te beginnen. Ja, kijk, het eerste wat me te binnen schiet is natuurlijk dat zelfbeperking sowieso voor de hand lag, aangezien het een vrij schamele tijd was. Dit was de tijd van de wederopbouw waarin niemand een cent te maken had eigenlijk. Woningnood, enfin, al die bekende dingen hoef ik niet te noemen. Dus die zelfbeperking was eigenlijk vanzelfsprekend, omdat iedereen het, nou misschien niet arm, maar het was allemaal wel schamel. Er was niet veel ruimte voor uitspattingen. En ik herinner me nog wel dat nou, als je schrik deed, dan ging je een wandeling maken. Ik geloof dat dat ongeveer het was.
De meest spannende. Maar nu leg je
niet vaak naar de bioscoop geweest. Geen grote feesten, geen wijn. Allemaal die dingen die wij nu langzaam toch redelijk normaal vinden, die waren absoluut afwezig. Dus dat legt sowieso al een zekere beperking op. En de zelfbeperking is, denk ik, de eigenschap dat je dat niet erg moet vinden. Dat je dat zelfs gewoon moet vinden, dat je dat normaal moet vinden.
Is het een voorwaarde om met maatschappelijk verschil om te kunnen gaan, dat je dat ook intrinsiek enigszins hebt?
Ik weet niet of het de uitsluitende voorwaarde is, maar het is wel een hele handige voorwaarde, ja.
Want we hadden het over die politieke constellatie die in de 19e eeuw is opgebouwd, die ver doorloopt in die 20e eeuw, met een conventionele mentaliteit en een cultuur die christelijk is en waar een aantal dingen heel vanzelfsprekend zijn.
Mm-hmm.
Is het een taak van de overheid om de burger te helpen, ook nu bijvoorbeeld weer, met leren aan de zelfbeperking te doen? Bijvoorbeeld het kabinet dat zegt wel weer 120 en 130 kilometer op de autobaan na de 130. Wat moeten we daarvan vinden? Is het een taak van de overheid om hier iets te doen?
Nee, ik denk het niet. Kijk, maar wat dat betreft denk ik nog altijd aan het hele mooie initiatief van de Tuchtunie. Die is geloof ik in 1908 opgericht. Daar zie je dus dat heel braaf georganiseerd. Ja, men vond
De Tuchtunie?
Men vond in het begin van de 20e eeuw dat met name de jeugd geheel ontspoorde en bandeloos was. En dat bovendien de Nederlandse bevolking eigenlijk ook een betrekkelijk onbeleefd volkje was. Want toeristen werden ruw en brutaal bejegend. En het gezag voor de politie nam af. En afijn, het ging allemaal niet goed. En toen is de Tuchtunie opgericht. Die bestond uit ongeveer geheel braaf Nederland. Dus de kerken en de ANWB en de padvinderij. Echt ongeveer alle organisaties die we toen hadden, die zat daarin, in het bestuur. En die Tuchtunie deed verschrikkelijk zijn best dus om Nederland op te voeden. En het feit dat jij niet eens weet dat de Tuchtunie was opgericht, betekent al dat dit geen diepe indruk heeft gemaakt.
Ja, of een historische opleiding heeft tekortgeschoten, maar gaan
nou,
verder.
Laten we die route niet aannemen. Ja. Nee, dat heeft allemaal geen deuk uitgehaald. Dus dit soort dingen haalt überhaupt heel erg weinig uit. Wat wel uithaalt is het gedrag van politici. Maar wie, niet hun wetgeving.
Ja, maar van, inderdaad, van wie moet het dan komen? Het moet, dus het gedrag, maar hoezo het gedrag van politici?
Omdat politici langzamerhand de merkwaardige functie hebben in de samenleving. Dat wordt ook van zich. Ja, dus kijk, daarin zie je dus weer hoe ambivalent we denken over onze volksvertegenwoordigers. Als samenleving, hè, als geheel. Aan de ene kant zijn het gewone mensen, zoals wij. En moeten ze dus bij ons in het cafetaria op de hoek een kopje koffie drinken. Aan de andere kant zijn ze beter dan wij. En moeten ze ook beter zijn. En mogen ze niet de snelheidswetten overtreden. En ze mogen niet een vriendin hebben. En ze mogen niet dronken achter het stuur betrapt worden. Dus ze moeten zowel gewoon zijn als niet gewoon tegelijkertijd. Echt een onmogelijke opdracht.
Dus je hebt wel een beetje medelijden met de jongens van de PVV?
Diep.
Nee, wat, ja, dat is toch.
En met dit diepe medelijden, daar houden we het even voorlopig bij. U luistert naar het Marathon-interview met historicus Piet de Rooy, professor in rust in de moderne Nederlandse geschiedenis. Dit was het tweede uur van ons Marathon-interview. We hebben nog 1 uur te gaan. We zijn er even uit voor Ster en Nieuws en zo terug. Tot zo dadelijk.